بيبيو؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Zou jij toch net voor het gebed alvast een start gemaakt met het opvoeden van kinderen, waarbij we stilgestaan hebben bij het feit dat men op de eerste plaats natuurlijk dankbaarheid dient te tonen richting Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer men een kind geschonken krijgt, voorzien wordt van kinderen. En dat het krijgen van kinderen aanleiding is voor genot, voor vervrijing van het leven, verbetering van het leven, maar tegelijkertijd natuurlijk ook wel een verantwoordelijkheid rust op de schouders van de ouders en men verplichtingen heeft die men dient na te komen richting het kind, omdat het kind ook natuurlijk rechten heeft. Maar we zien ook een andere kant. We zien ook een andere kant natuurlijk in het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Laat Allah subhanahu wa ta'ala ook zien dat het krijgen van kinderen ook een beproeving kan zijn. Is dat dan de minder leuke kant? Nee, dat is niet de minder leuke kant, maar dat is wel de realiteit. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt bijvoorbeeld: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. Dus weet dat jullie bezit, jullie rijkdom, en jullie kinderen, je zou kunnen zeggen, bron van beproeving zijn, een beproeving zijn. Zijn die verzen dan tegenstrijdig? Dus Allah zegt, المال والبنون زينة الحياة الدنيا, en hier zegt hij fitna. Is er dan een tegenstrijdigheid? Nee, er is geen tegenstrijdigheid. Als we gaan kijken naar de fitna die hier bedoeld wordt, dan wordt de fitna wordt vaak vertaald eigenlijk als een soort test. Een fitna is eigenlijk een test. Geert Wilders heeft er een hele film aan toegewijd, maar uiteindelijk heeft hij de plank misgeslagen. Een fitna is een beproeving, een test. El-ibtila kan je het ook wel noemen. Allah zegt ook, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Onze hele eigenlijk aanwezigheid hier op aarde is uiteindelijk een soort van test. Zijn wij dankbaar, ondankbaar, gehoorzaam, ongehoorzaam? Weten we ons te gedragen, niet te gedragen? Zaaien we verderf op aarde of verspreiden we het goede? Zijn we onderdanig en onderwerpen we ons aan Allah, etc. Dus ook deze kinderen, het is een fitna. Hoe kunnen we dat uitleggen? Zijn we dankbaar of ondankbaar richting Allah? Dus het is een beproeving. Ben je dankbaar richting Allah dat je voorzien wordt van kinderen? Of ben je ondankbaar? En ook een beproeving, geef je deze kinderen meer prioriteit dan Allah subhanahu wa ta'ala? Verkies je deze kinderen boven het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala? Dus in dat opzicht is het een test, een beproeving. En daarom zegt Allah in een ander vers, en daarin wordt het verduidelijk. Hij zegt, ya ayyuhalladhina amanu. En Ibn Mas'ud die zei altijd, als je hoort ya ayyuhalladhina amanu, wat moet je doen? Spits je oren. Want ofwel Allah gaat jou iets bevelen, ofwel hij gaat jou iets verbieden, maar jij, de mensen die geloven, die zeggen ik geloof in Allah, ik geloof in zijn boeken, in de boodschappers, etc. Jullie worden nu toegesproken. En dan zegt Allah, la tulhikum amwalukum wa awladukum an dhikrillah. Met andere woorden, laat jullie bezittingen en jullie kinderen, laat dat jullie niet weghouden van het gedenken van Allah. En dhikrullah is breed. Het gebed is een dhikr, een vorm van gedenking. En allerlei andere zaken zijn ook een vorm van gedenking. Dus alsof Allah zegt, en hij zegt, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Als men dat wel namelijk doet, dan leidt dat tot verlies. Dus deze kinderen zijn een beproeving in de zin van, doen zij jullie aan Allah denken, of doen zij jullie Allah vergeten? Dus als het tweede is, dan is dat natuurlijk kwalijk. En wat bedoelen we met doen zij Allah jullie vergeten? Dus dat je als het ware je zo bezighoudt met deze kinderen, dat je de zaken die je naar Allah dient na te komen, eigenlijk nalaat. En daarom zegt de profeet ook in een overlevering, hij zegt eigenlijk ook, een kind is een bron eigenlijk van bedroefdheid. Dit is de andere kant. Wat wordt daarmee bedoeld? Kijk, als een ouder te maken heeft met een kind die pijn heeft, gevallen is, ziek is, wat zorgt dat? Dat zorgt voor zorgen. En dat een ouder, zeg maar, als het ware verdrietig wordt. Dat is wat de profeet bedoelt. Als een moeder, subhanallah, ziet dat haar kind pijn heeft, dan kan een moeder, subhanallah, vooral moeder, die kan diezelfde pijn ervaren. Of misschien gebukt gaan onder nog meer pijn. En zich pas goed voelen als een kind hersteld is, subhanallah. Of als een kind van huis is, als we praten over de adolescentiefase, een kind wat ouder is, op zijn eigen benen staat, zelfredzaam is en afgesproken heeft om 9 uur thuis te komen of om 10 uur, maar hij is nog niet thuis. Wat voor gevoel heeft een ouder dan? De zorg die een moeder draagt of een vader draagt, is soms groter dan de zorg die je voor jezelf hebt, subhanallah. Jij maakt je druk van, ik voel me niet lekker, wanneer word ik beter? En jouw moeder leeft met jou mee, zo intens, of je vader leeft met je mee. Dus dat is echt een bron van verdriet wat de profeet bedoelt. Maar ook soms bron van verdriet dat het kind iets wil en jij kunt niet aan zijn wensen of zijn verwachtingen voldoen. Dat leidt ook tot verdriet soms bij ouders, subhanallah. Kind wil gewoon iets hebben, iets heel graag. Of nou wat realistisch is of andere wensen. En je kunt daar niet aan voldoen. En dat zorgt ervoor dat je verdrietig wordt. Ook zegt de profeet Sassen, maar ook een bron van lafheid. Kind kan er ook voor zorgen dat een ouder, en hiermee bedoelt hij, ook toen der tijd, als er ten strijde werd getrokken. Ja, dan als men kinderen had, dan was men voorzichtiger. Dan zou men niet meegaan of... Dus dit is een bron van lafheid, zegt de profeet Sassam. Of een bron van onwetendheid, zegt hij, subhanallah. Waarom? Het kan weerhouden van die weg inslaan naar kennis. He, dat je druk bezig bent met het onderhouden van je gezin. En dat een groot deel van jouw tijd gaat innemen. En dat je het vergaren van kennis loslaat. En ook zegt hij, mabghala al-waladu, zegt hij, mahzanatun. Majbanatun, majhalatun, mabghala. En ook een bron van gierigheid. Noem maar, want als er, weet je, als men bijvoorbeeld een bepaalde liefdadigheidsproject gaat ondersteunen en er wordt geld uit de portemonnee getrokken bij wijze van, dan zeg je, ja, wacht, wat wilde mijn kind ook weer aan het eind van de maand? Hij wil heel graag nog die PlayStation 5 waar we mee begonnen waren. Hij wil iets anders. Ja, laat ik maar vandaag iets minder geven of ik kan dat niet allemaal geven. Dus het is ook een bron van gierigheid, zegt de profeet. Dus in dat opzicht, als we daar gaan kijken, is het een beproeving. Indien men de kinderen goed weet groot te brengen, moeten we ook beseffen dat de kinderen, subhanallah, een bron van zegening zullen zijn. Ook na jouw dood, de smeekbeden die zij voor jou blijven doen, baat jou in jouw graf, subhanallah. Daarom zei de profeet, als een persoon komt te sterven, dan stoppen zijn daden behalve van 3. 3 zaken stoppen niet. En toen noemde hij een aantal zaken. Hij zegt, sadaqatu jariyah ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salihun yad'u lahu. Of een rechtschapen kind die voor hem of haar smeekt, voor zijn ouder. Dat wil zeggen dat jij nog steeds, subhanallah, al-hasanat blijft ontvangen. Vanwege de dua van jouw zoon of dochter. En daarom uit deze overlevering blijkt nog iets. Namelijk dat de goedheid naar je ouders niet stopt. Ook niet na hun dood. Dat je nog steeds bepaalde verplichtingen naar hen toe hebt. Door voor hen te smeken bijvoorbeeld. En ook zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam dat een man of een vrouw, een dienaar als het ware die rechtschapen is, zal stijgen in rang in het paradijs, geeft hij aan. En deze man is verwonderd, verbaasd, dat hem deze positie toekomt. Omdat zijn daden niet toereikend zijn. Om dusdanig beloond te worden. En hij zich ook afvraagt van, Waar komt dit vandaan? Waar heb ik dit aan verdiend? Waarop Allah zal zeggen, dit is vanwege de dua die jouw zoon of dochter voor jou gedaan heeft. Dus het feit dat een kind na jouw dood dua is voor jou blijven doen, om vergeving voor jou is blijven vragen, zorgt ervoor dat jou deze positie als het ware toekomt. Het belang van opvoeden wordt ons duidelijk eigenlijk ook uit de Koran. Als we gaan kijken naar de Koran zien we dat er heel vaak over opvoeding wordt gesproken. We staan daar jammer genoeg misschien niet heel vaak bij stil. En een welbekend vers wat eigenlijk altijd wordt aangehaald is onder andere Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Daaruit wordt duidelijk dat het opvoeden belangrijk is. Veel mensen, als het ware, ontkomen aan ellende hier op aarde en later, dan is het opvoeden, het grootbrengen van kinderen, het beschermen van het gezin, een van de doelen die wij voor ogen moeten hebben. En hoe doe je dat? Zoals Ali radiallahu anhu zei, hij zegt, addibuhum allimuhum. Dat doen we, hij zegt bij dit vers, door hen te onderwijzen en op te voeden. En ook zien we dat, subhanallah, Allah zweert ook bij, als het ware, bij de eerste mens, wa walidin, wa ma walad, en alles wat daaruit voortkomt. En als Allah bij iets zweert, dan zeggen ze, dan duidt dat natuurlijk op, zeg maar, op het belang van iets. Dus het opvoeden wordt hier ook duidelijk. Allah prijst Ismail alayhi salam en zegt, wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Hij zou zijn gezin, zijn naaste bevelen om het gebed te onderhouden. Allah zegt tegen zijn profeet, wa'mur ahlaka bis-salah. En beveel jouw familieleden, jouw naast om het gebed te onderhouden. En de profeet, subhanallah, die zat niet stil natuurlijk. Hè? Kijk, Ali en Fatima waren volwassenen, ze waren getrouwd. Weet jullie dat de profeet soms bij hen zou aankloppen? Niet om een fajr te verrichten of om een isha of wat dan ook. Hij zou hen herinneren aan het nachtgebed. Hij zegt, gaan jullie niet opstaan om te bidden? En een keer reageerde Ali radiallahu anhu subhanallah. Hij reageerde alsof hij het, zeg maar, minder leuk vond van, weet je, weer, et cetera. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam subhanallah op zijn dijen bleef staan en wegging. En hij zei, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Jammer dat de mens, zeg maar, in zijn basis toch, zeg maar, die discussie als het ware aangaat en zo ingesteld is. Ze moeten gewoon opstaan en gaan bidden. Dus zo serieus nam de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze kwestie. Daarom zei hij ook, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ieder van ons is ook verantwoordelijk voor hetgeen wat hij onder zijn hoede heeft. En toen ging hij ook verder. Hij zegt, weet je, een leider is verantwoordelijk over zijn ra'iyya, over wat hij onder zich heeft. Een man, een vrouw is verantwoordelijk over haar huis. Een man is verantwoordelijk over zijn gezin. Dus hieruit wordt ook duidelijk wat het belang van opvoeden is. En daarom zei hij, wa inna li waladika alayka haqqa. En ook jouw gezin, jouw kinderen hebben recht op jou. We zijn bijna zo goed als klaar met een beetje de theorie vandaag. Wat nog goed is om te verduidelijken, is om deze kwestie misschien uit te leggen, zodat we straks ook weten van, waar moeten wij als opvoeders dan iets in gaan doen? Waar ligt mijn taak? Dan is het goed om dit even op een rijtje te zetten en te snappen wat hiermee bedoeld wordt. Want inshallah gaan we de komende periode, want ik snap dat dit soort lessen, deze introductie, wellicht heb je dit wel eens gehoord in bepaalde lezingen, sommige stukken dat je denkt van dit komt bekend voor, klinkt bekend in de oren. Maar ik hoop dat middels deze introductie van, nu alles is. Mag ik nog even verder? We zijn 10 minuten later begonnen, CSM. Toch? Ongeveer. Maar ik ga niet 10 minuten, ik probeer het snel af te ronden, inshallah. Zoals ik net al zei, dus dat is allemaal een beetje theorie, maar we proberen, inshallah, de volgende lessen, vooral aangezien jullie behoefte ook meer ligt op dat praktische stukje, kijken naar ontwikkelingsfase, opvoedingsopgave, hoe was de profeet als pedagoog, als opvoeder. En daarna gaan we inshallah nog meer van dat soort zaken bespreken. Er zijn verschillende soorten leiding. En waar al-hidayah. De eerste, dat is de algemene of natuurlijke leiding. Deze is afkomstig van Allah. Dat wil zeggen, hij is degene die geschapen heeft, die vorm heeft gegeven. En die de mensen leidt naar datgene wat baatvol voor hen is. Dus met andere woorden, de natuurlijke aanleg, de natuurlijke leiding is dat men bijvoorbeeld, als men een vuur ziet, dat men daar uit de buurt blijft, want dat zou gevaar kunnen opleveren. En zo zien we dat ook in het dierenrijk. Weet je, ik ga hier geen lezing over geven. Zet Discovery maar aan of National Geographic. En kijk maar hoe die dieren, subhanallah. Uit die natuurlijke hidayah eigenlijk weten wat baatvol voor hen is. Op welk tijdstip ze waar moeten zijn. Et cetera. Hoe ze hun vijanden kunnen ontwijken, et cetera. Wat voor tactieken ze inzetten. Dat zijn allemaal subhanallah, dat is de natuurlijke ideeën van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom toen Musa gevraagd werd door Fir'aun, die eigenlijk op een minachtende toon zei, qala faman rabbukuma ya Musa, wie is dan jullie heer? Toen Musa hem ging uitnodigen, zei Fir'aun, vertel maar eens goed, ik wil even naar je luisteren, zeg maar, wie is die heer van jullie? Toen zei Musa, niet mijn heer is Allah, en punt, Rabbi Allah. Nee, hij zei, qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Dus mijn Heer is degene die alles geschapen heeft en vervolgens geleid heeft. Met andere woorden, naar dat, die natuurlijke algemene leiding, naar wat baatvol voor hen is. Dus dat is de natuurlijke algemene leiding. Meteen hier, aangezien we toch nu bezig zijn met opvoeden, als we straks gaan bespreken wat de ontwikkelingsfase zijn, dit antwoord van Musa, dat is ook waar de focus op moet liggen in die eerste levensjaren. Namelijk, wie is Allah? Wat zijn de namen en eigenschappen van Allah? Dat is belangrijk in die eerste levensjaren. En dat zien we ook op basis van de profeet sallallahu alaihi wasallam, zijn uitnodiging in Mekka, daar gaan we het nog over hebben. Tweede is leiding van verduidelijking. Hidayatu irshad. Het vers wat ik aanhaalde komt uit Surah Taha, zoals ik al zei. Alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. En de profeet zegt ook, kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Ieder kind wordt geboren met een natuurlijke aanleg, een fitra. Dus dat is die algemene natuurlijke leiding van Allah subhanahu wa ta'ala. Die natuurlijke aanleg, wat wordt daarmee bedoeld? Dat een kind godsbewust is. Dat ieder van ons iets in zich heeft, dat hij zijn Heer min of meer erkent. Maar daarvan gaat afwijken vanwege omgevingsfactoren, zoals de profeet dat eigenlijk noemt. Hidayat tot irshad wa dalala. Dat wil zeggen leiding van verduidelijking. Dit is ook de plicht die rust op de schouders van de profeten en boodschappers. Namelijk om te verkondigen, te vermanen, te onderwijzen, te corrigeren. Dat is hun plicht. Ja, ayyuha rasulu, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Jij moet verkondigen. Jij moet, als het ware, het woord van Allah overbrengen. En Allah zegt ook over zijn profeet, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. De profeet leidt naar het rechte pad. Met andere woorden, middels zijn manier van overbrengen, middels zijn voorbeeld, middels zijn verkondiging, zijn lessen die hij geeft, et cetera. Dus de openbaring die hij overbrengt. En Allah zegt ook hierover, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. En wij hebben de mens als het ware de twee wegen getoond. En hij zegt in een ander vers, met andere woorden, we hebben hem hier de wegen van het goede en het slechte getoond. Dat zijn die twee wegen. Dat is de leiding van verduidelijking. Drie. De succesvolle leiding. Kijk, bij die leiding van verduidelijking, subhanallah, daar komen we nog op. Dat is eigenlijk waar de taak van de opvoeders dus ligt. Dat is jouw taak. Verduidelijken, leren, onderwijzen, corrigeren, aansturen, begeleiden. Dat is de taak van de opvoeder. En dat is dus wat de profeten deden. En sterker nog, bijvoorbeeld Sa'id ibn al-Musayyib zegt, rahimahullah, hij zegt, ik zou extra vrijwillige aanbiddingen verrichten, gebeden verrichten omwille van de rechtschapenheid van mijn zoon. Dus met de intentie dat mijn zoon geleid wordt. Dat is ook leiding van verduidelijking. Ik doe dua in het bijzijn van mijn zoon. Zo ken ik een broeder, subhanallah, zijn vader is inmiddels overleden. En iets, wij mogen bij hem genadig zijn, iets wat hij mij verteld heeft, wat mij altijd is bijgebleven, subhanallah, hij zegt, tot de dag van vandaag. Hij zegt, ik maakte soms best wel een zooitje van mijn leven, ik kwam laat thuis. Hij zegt, maar ik vergeet nooit dat als ik thuis kwam, in de laatste deel van de nacht, zou zijn vader altijd in gebed staan. Hij zegt, het kwam heel vaak voor dat als ik thuis kwam, dat ik mijn vader hoorde smeken dat hij dua voor mij deed. Hij zegt, en subhanallah, dat raakte mij altijd en gaf mij een schuldgevoel. Hij zei, zijn vader is nu overleden. Hij zei, het feit dat zijn vader jarenlang, zeg maar, die laatste deel van de nacht heeft gestaan, hij zei, dat heeft ertoe bijgedragen dat ik dat nu, subhanallah, doe en dua voor mijn kinderen doe. En we weten het uit het verhaal van Surat al-Kahf, zegt Allah, wa kana abuhuma sariha. Weet je, die schat die bewaard is gebleven, waar Al-Ghadir en Musa, zeg maar, als het ware naartoe gingen om die muur recht te trekken, heeft Al-Ghadir gedaan. Omwille van dat die schat behouden blijft voor die weeskinderen. Maar waarom? Allah zegt, hun vader was een rechtschapen man. Sommigen zeggen, dat gaat generaties terug. Dus de leerstelling hier is, Allah kan vanwege de rechtschapenheid van jou, jouw nakomelingen behoeden en beschermen. En daarom zegt de profeet tegen Ibn Abbas, ihfad illaha, yahfadk. Vaak over de voorschriften van Allah, en hij zal over jou waken. Ik merk dat ik een beetje uitwerk, dat ik het toch lang ga houden. Succesvolle leiding. Deze is alleen in handen van Allah. Dus dat wil zeggen, Allah leidt wie hij wil. Dit is niet in handen van de mensen. En dit is ook niet in strijd met dat de profeet kan leiden. Dat wil zeggen, hij kan onderwijzen, hij kan vermanen, hij kan waarschuwen. Maar uiteindelijk, mensen daadwerkelijk van het duisternis naar het licht voeren, daar is alleen Allah toe in staat. Daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt. De profeet had het goede voor met zijn oom, hij deed zijn best, maar Allah zegt tegen hem, je kunt degene die jij lief hebt niet leiden. Allah leidt wie hij wil. Als we dit weten, dat betekent dat we ons vaak moeten richten als opvoeders tot Allah. Om onze kinderen te leiden. En natuurlijk ook om onszelf te leiden. Weet je, want opvoeden is ook een stelregel. Opvoeden van kinderen begint bij het opvoeden van jezelf. Dus je moet eerst onszelf opvoeden. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran, wat wij herhalen, ihdina s-sirat al-mustaqim. En in hadith Qudsi, kullukum dalun illa man hadaytu. Jullie zijn alle dwalend, behalve degene die ik geleid heb. Fastahduni ahdikum. Vraag mij om leiding en ik zal jullie leiden. Daarom de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt bijvoorbeeld tegen Ali radiallahu anhu, die jong was. Kijk wat hij hem leert. Hij zegt, o Ali, zeg Allahumma hadini wa yassiri al-hudali. Zeg, o Allah, leid mij en maak leiding voor mij vergemakkelijk. Dat wil zeggen, dit soort woorden leren wij onze kinderen. Allah gaat jou leiden. Allah is degene die jou weg kan houden van het slechte. Vraag Allah. Breng hem in contact met Allah. Versterkende leiding. Hidayatu tathbit. Dat Allah jou sterker maakt op het rechte pad. Dus dat je... Kijk, die succesvolle leiding is in handen van Allah. Jij kunt als opvoeder ontzettend jouw best doen. Kijk naar de zoon van Noor. Een van zijn kinderen wilde niet met hem de ark bestijgen. En hij bleef aan de kant staan. Dus dit zijn uitzonderlijke gevallen. Het is niet de algemene stelregel bij wijze van dat als iemand goed is en hij zet zich in, dat al zijn kinderen goed zullen zijn. Er zijn uitzonderingen. De zoon van Abu Jahl was een koppige, hoogmoedige man die weigerde eigenlijk zich om te onderwerpen. Maar zijn zoon was een gelovige. Ikrima ibn Abi Jahl was een gelovige die zich heeft onderworpen aan Allah. Kunnen we dan zeggen dat Abu Jahl zijn zoon het goede heeft meegegeven en hem opgevoed heeft? Dit zijn van die uitzonderingen eigenlijk. Versterkende leiding. Hidayatu tathbit betekent dat Allah jou versterkt op het goede pad. Zoals de jongeren die naar de grot gingen versterkt werden. Allah zegt over hem, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Zij kregen nog meer leiding. Waarom? Omdat ze die eerste stap gezet hebben. Dus we zijn ook op zoek naar die versterkende leiding. En Allah zegt, wallazina ihtadaw zadahum hudan wa atahum تقواهم. En als laatste natuurlijk dat de gelovige in het hiernamaals naar het paradijs geleid wordt. Allah zegt in Surat Yunus vers nummer 9. Inna alladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Vanwege hun geloof, hun goede daden, worden zij vanwege eigenlijk hun geloof en hun geloof in Allah subhanahu wa ta'ala, worden zij door hun Heer geleid naar het paradijs. Als we deze soorten van leiding kennen straks ook, als we aan de slag gaan, dan weet je waar jouw taak als opvoeder zit. Namelijk bij de leiding van verduidelijking en dat je Allah vraagt. En dat je weet dat dat in handen van Allah subhanahu wa ta'ala ligt. Volgende keer inshallah gaan we dieper in op wat opvoeden dan nou inhoudt. En vooral vanuit islamitisch oogpunt. En ook een beetje de praktische zaken alvast bespreken. Geef ik jullie wel wat huiswerk mee. Het is niet veel, niet schrikken. Eén vraag waarover jullie mogen nadenken voor de volgende keer. Wat versta je onder opvoeden? Denk daar gewoon over na. Je hoeft niet een heel affietje te gaan schrijven, wat dan ook. Maar denk erover na, want volgende keer kunnen we hiermee starten, inshallah. Dan hebben we alvast wat voorwerk gedaan. Barakallahu fikum, jazakumallahu khairan. En excuus dat we iets zijn uitgelopen. 13 minuten om precies te zijn. Misschien, zoals Yassin zegt, zijn er vragen, onduidelijkheden. Dingen die nog misschien verder uitgelegd. Ja. Ja. Sorry?
De laatste vraag. Ja, niet de laatste wat je verstuurt.
Ja, en al die andere vragen die gesteld zijn?
Het waren geen vragen, het waren opmerkingen van het begin dat ze verwachten.
Oh, oké. Okay. Voor de volgende, voor tijdens deze module.
Ja.
En de laatste is echt een vraag. Ja. De vraag die hier gesteld wordt is, ik ben trouwens benieuwd, nieuwsgierig naar interessante boeken met betrekking op islamitische opvoedkunde. Heeft u enkele boeken die u de volgende lessen aan zou kunnen raden? Het jammeren, of ja, of het jammer is of niet, is dat je als het gaat om opvoeding al heel gauw zeg maar afhankelijk bent van wat in het Arabisch beschikbaar is. Er is op het gebied van Nederlandstalige boekwerken niet heel veel geschreven over dit onderwerp, jammer genoeg. En als er wat geschreven is, dan beperkt het zich vaak tot zaken die de profeet sallallahu alaihi wasallam benoemd heeft of in de Koran staan. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat het niet goed is, maar je mist heel vaak wel dat stukje vertaling naar de praktijk en bepaalde zaken die uitdagend zijn voor deze tijd. Zou je zeggen van we vallen terug op dat Arabische stukje, dan zijn er zeker een aantal boeken aan te raden, die kan ik de volgende keer wellicht meenemen of benoemen. Zo is een van de huidige pedagogen, bekende Mustafa Boussaat bijvoorbeeld, heeft heel veel nuttige boeken hierover geschreven, voor filmpjes ook en workshops op YouTube hierover staan. En zo zijn er ook andere die hier ook zeg maar veel in hebben gedaan. Ik kom even tot de naam van een hele bekende auteur die een hele reeks daarover heeft, over opvoeding, ook in het Arabisch. In het Nederlands ja, is er niet heel veel beschikbaar. Er is een boekje uitgegeven door uitgeverij Dora, waarin men de vragen van de kleine moslim behandelt. Dus welke vragen een kind eigenlijk kan stellen aan ouders en hoe je daarop kunt reageren. Het is een nuttig boekwerkje ook, omdat daar wel een introductie aan vooraf gaat over hoe de islam kijkt tegenover opvoeding. Ik noem maar wat bepaalde vragen die daarin worden besproken is van, weet je, is Allah een man of een vrouw? Dat soort vragen kan een kind stellen en hoe je dan als ouder kunt antwoorden. En die vragen hebben zij min of meer of heeft de auteur ingedeeld op basis van de zuilen van de imam. Dus vragen over Allah of over de profeet of over engelen. En zo voorziet hij de ouder van tips over hoe je kunt antwoorden op deze religieuze vragen. Dat is een boek dat vertaald is vanuit het Arabisch en ook beschikbaar is. Verder heb je meerdere andere boekwerken, sommige die vertaald zijn over bijvoorbeeld hoe de profeet fouten zou corrigeren. Dat is een boek dat vertaald is volgens mij. Maar wil je toch dieper de materie in, dan heb je wel echt het Arabisch, misschien Engels is er wat meer beschikbaar. En Nederlands is er niet zoveel beschikbaar.
Zou ik mogen vragen hoe de uitgever nogmaals heet? Voor een Nederlandse boek?
Van Dora is deze. Volgens mij heet het boek Vragen van de Kleine Moslim. Niet te verwarren met het programma De Kleine Moslim, dat is weer iets anders.
En kunt u ook de titels van de Engelse boeken nogmaals opnoemen?
Ik heb geen titels genoemd qua Engelse boeken. Ik heb wel auteurs genoemd. Ik weet of zijn boekwerken naar het Engels vertaald zijn. Maar ik kan wat voorwerk voor jullie verrichten volgende week, inshallah. Kijken welke boeken vertaald zijn. En dan zal ik daar een lijstje van maken. Dat is misschien handiger, want dan heb ik ze bij de hand. En dan zal ik ze opnoemen, inshallah. Mustafa Boussaid, zoals ik al zei, die heeft veel boeken geschreven over opvoeding. Nuttige werken zijn dat, maar dat is vooral in het Arabisch. Ik kan kijken wat daarvan in het Engels beschikbaar is. En ook van andere auteurs. En dan kan ik dat de volgende keer, inshallah, voordragen.
Oké, barakallahu fik.
Is er nog meer vragen binnengekomen?
Nee.
Zijn er hier ook bij de zusters nog vragen?
Nee, geen vragen.
Broeder zei, alhamdulillah. Oké, dan kunnen we inderdaad gaan afsluiten. We zetten voor barakallahu voor je komst. We zijn alhamdulillah blij dat we weer een les hebben opzitten en we hebben er nog 3 te gaan, inshallah. Ik ben ook echt oprecht blij om weer heel veel broeders te kunnen zien. Ik zou zeggen, hou dit vast, de komende 3 lessen. En rondom nog wat broeders, vragen nog wat broeders erbij, dat ze komen, inshallah. Nog een aantal punten als je zo naar buiten loopt. Barakallahu fik, als je op zo'n klapstoel zit, even inklappen. En hou rekening met de buren. Barakallahu fikum. En dan heb ik volgens mij al mijn punten gehad. Ja, hebben jullie nog vragen voor de organisatie? Is alles duidelijk?
Ja, nee,
ik zusters, zijn er nog onduidelijkheden?
Is dit het laatste onderdeel van gezinskunde en
ja, we hebben nog een laatste module. Oké, dankjewel. Dan sluiten we af. Dus dan kom ik nog geen een barakallahu fikum. Ik heb verder een beetje schaam. Vergeet je stoel dus niet even klappen. En die kan je hier rechts voor, kan je hier inleveren. Bij Nasser. Nee, rechts buiten.
Ik ben hier.